Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Handelingen 18, vers 1 tot en met 17. We noemen nu Handelingen 18, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 81, vers 1 en vers 12. Psalm 69, vers 3 en 5. Psalm 74, vers 21 en 22. En psalm 75, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Handelingen 18, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 81, vers 1 en 12. Psalm 69, vers 3 en 5. Psalm 74, vers 21 en 22. En psalm 75, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit middaguur staan in de naam des Heren, Heren. In die God die trouwe houdt in de eeuwigheid. En die nooit laat varen werken zijn er handen. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader. Door Jezus Christus en een Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen en wel op psalm 81. Speciaal voor de jongens en meisjes. Vers 1, zingt nu blijdmoe. En vers 12, opent uw mond. Psalm 81, 1 en 12.
Thank you.
worden voorgelezen, de Handelingen der Apostelen, daarvan hoofdstuk 18, de verzen 1 tot en met 17. Maar vooraf doen wij beleid met de kerk der eeuwen van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging met hen. En omdat hij hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrochte, want zij waren tentenmakers van handwerk, en hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door een geest gedrongen, betuigende den Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaag gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagogen. En Crispus, de overste der synagogen, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zij niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor een rechterstoel, zeggende: deze raden mensen aan dat zij God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei de Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden u lieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van een rechterstoel. Maar al de Grieken namen Sosthenes, den overste der synagoge, en sloegen hem voor een rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan.
We gaan de prediking van vanmorgen vervolgen. Voor degenen die er niet waren, vanmorgen gesproken over Handelingen 18. We hebben wat woorden gesproken over vers 8. En toen moesten wij, er was de tijd om. En nu nemen wij de versen 9 tot en met 17. En ik lees u ervan vers 9 en 10a. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zij die bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. Tot zover. We schrijven als thema boven deze tekstwoorden de laatste woorden van vers 16. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. We spreken met u in eerste plaats over de Heere schenkt Paulus kracht naar kruis. Ten tweede, Paulus wordt geleid voor de rechter Gallio. Ten derde, en Gallio trok zich geen van deze dingen aan. En gaan wij straks ook zo de kerk uit? We gaan eerst samen zingen op Psalm 69. Daarvan twee versen, 3 en 5. Beschaam door mij de stille hopen niet. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. 3 en 5, Psalm 69. ons heeft mogen ondervinden dat de Heer rijkelijk de prediking heeft gezegend. En dat er uit Jood en Heiden, ook in de gemeente van Korinthe, velen kwamen tot geloof en bekering. En dat er zelfs ook een gemeente is ontstaan. Een gemeente die van apostel Paulus later ook enkele brieven heeft ontvangen. Waarin hij de tijd nog herinnert dat hij in het midden was. Maar ook hoe de Heere hem kracht naar kruis geschonken heeft. In de moeilijke weken, maanden die hij daar in Korinthe heeft meegemaakt. En de strijd was zo heftig. Want de leidsman, de overste van de Joodse kerk, was tot bekering gekomen. En die geloofde met zijn huis het woord wat Paulus had gepredikt. Dat de Heer Jezus Christus, die hij predikte, de Messias was. De Zoon van God. En dat geloven hem nodig was om de vervulling door hem van de wet des Heren te mogen kennen tot vertroosting en bemoediging in zijn eigen hart en leven. En er brandde dus een vurige strijd, vooral vanuit de Joodse gemeenschap, tegen deze christenen. En Crispus, zo heet die man, die geloofde met zijn hele huis en werden zelfs ook gedoopt. Maar te midden van die strijd heeft de Heere Paulus ook bemoedigd. Want de gemeente die groeide. Niet alleen in aantal, maar ook in mensen die tot bekering kwamen. Wat voor soort mensen kwamen er nou tot bekering onder het preek van Paulus? Ik kan het u vertellen. Dat staat namelijk in de Bijbel wie dat waren. Hij schrijft aan de gemeente van Korinthe: sommigen van jullie waren, en dan gaat hij ze opnoemen. Schrikt u maar niet. Hoereders. Nou, die zal naast je zitten. En dat het weet, een schaam je eigen. Afgodendienaars. Die de stomme afgoden aanbidden. Uit het heidendom. En van alle sportfiguren godenzonen maken. Overspelers. Ontuchtigen. Dat zijn zedeloze mensen. Nog die bij mannen liggen. Dat zijn homo's. Nog bij vrouwen, lesbiennes. Nog, die worden ook genoemd dieven. Gierigaards. Dronkaards. Lasteraars, rovers, en dit waard bij sommigen van jullie aanwezig. Maar, zegt hij dan, jullie zijn afgewassen. Jullie zijn nu geheiligd. Jullie zijn gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Wij zouden ons bij zo'n gemeente wellicht helemaal niet thuis voelen. Wij vinden dit maar het uitschot van de maatschappij. Het is inderdaad een treurstelletje mens. Wat Paulus hier noemt aan de gemeente van Korinthe. En u kan het samen zelf thuis nalezen. Want iets verderop naar de handeling heb je 1 Korinthe 6. En daar kunt u het in lezen. En nu is de vraag natuurlijk. Als u dit zo leest. Dat we ook wel begrijpen dat Paulus door al die strijd. Die dat met zich meebracht. Ook vanuit de Joodse godsdienst. Die konden me niet begrijpen. Dat Paulus met zulke mensen van doen wilde hebben. Dat is bijbels. Want de Heer Jezus ging uit om hoeren en tollenaren op te zoeken. En criminelen. En we kennen allen wel de bekering van een moordenaar aan het kruis. Wij schamen ons om zulke mensen in onze familie te hebben. Om ermee getrouwd te zijn. Of in je gezin zelfs zijn. Maar nu mocht hij ook zeggen, dat hebben we samen gelezen, dat Christus aan deze goddeloze, zedeloze, boze mensen is verschenen. Dat hij in hen zichzelf aan hen heeft geopenbaard. Bekendgemaakt. En daar gaat het evangelie iedere week weer naar uit. Dat er mensen zijn in de gemeente die zich hierbij thuis voelen. Niet in de praktijk van de uitleving van het zondige leven. Maar dat je moet uitroepen. Heren, al die zonden die hier worden beschreven vind ik in de kiem in mijn eigen hart. Zou er nog voor mij mogelijkheid zijn om door uw God bekeerd te worden? En dat we dan lezen dat wij het woord van God hebben te prediken. Juist ook vanmiddag een hele slechte mens in ons midden. Die eraan ontdekt worden dat ze het zijn. Dat betekent dus dat Gods geest u, jou en mij, nou we de lasten hebben, die geestelijke hoogmoed de doodsteek krijgt. Anders voelen wij ons beter als deze slechte mensen. Maar we zijn met dezelfde lammen scheurd. Zo lezen wij diverse plaatsen. En Paulus, die heeft het zelf ook ondervonden dat Christus hem geopenbaard is. Jongens en meisjes, dat is al begonnen. Het belangrijkste moment in het leven van Paulus in Damascus. Daar werd die kracht daden door tot God bekeerd. En daar heeft de Heer Jezus zichzelf aan hem geopenbaard. Het heeft God behaagd, zegt hij, zijn zoon aan mij te openbaren. Dat heeft hij ook meegemaakt toen hij was in de tempel. Dat heeft hij ook meegemaakt tijdens zijn zendingreizen in de gemeente van Troas. Dat Christus hem is verschenen. Dan moet ik de vraag stellen, toen ik dat ook las, te beginnen aan jezelf. Wanneer is de Zoon Gods u geopenbaard? Verklaard en toegepast door Gods woord en geest in uw hart? Is dat niet de vraag die je vanmiddag moet leggen op de harten van jong en van oud in het midden van de gemeente? Zit daar eens roeping om dat aan hen te vragen. Met ernst en met liefde. Dat betekent dat we door mogen dringen tot in de diepste van uw ziel. Trachten we om die vragen ingang te doen vinden. Of u werkelijk Christus vanuit de schrift geopenbaard hebt gekregen bij God van je hart en leven. En dat je in hem, die gemeenschap en die verzoening met God te mogen proeven en smaken dat de Heere goed is. Maar hier waren de verschillende in Korinthe, Paulus zegt dat, van die slechte mensen die het hebben ondervonden. Die verstonden wat Paulus heeft gezegd. Mij, de grootste der zondaren, heeft God barmhartigheid bewezen. Dan kom je niet meer boven een ander uit dat jij beter bent Want zodra ze daarmee, ben je ongeschikt om angstdrager te zijn in de gemeente. Dan ben je ook een ongeschikte vader en een ongeschikte moeder. Dan voel je je eigen wellicht beter als je eigen kinderen die verkeerde paden zijn gaan bewandelen. Erg is dat. Heel erg. Kinderen op de ziel van papa en mama trappen. Omdat ze dingen doen die in strijd zijn met Gods woord. En een zondig leven leiden. Of soms ook zich schuldig maken aan kerkverlating en aan godsverzaking. En dan zie je kinderen zo naar de hel toe gaan. En je kunt waarschuwen, vermanen. Enige blijft over. Dan zegt Heere, zo leeft nou mijn zoon en zo leeft mij mijn dochter. En dat is geen wonder. Want ik ben hun papa en ik ben hun mama. Ze komen uit mijn voort en ik deugd ook niet. Maar wij kunnen wel zeggen als vader of als moeder tegen je kind, als ze stout zijn, jochie, jij bent ondeugend. Dan zeg je natuurlijk wel een waarheid. Dan mag je als kind niet brutaal zijn, om dan te zeggen, ja maar papa, ik kom met u. U bent ook ondeugend. Dan zeg je wel, dat, inderdaad, dat is waar. Papa is ook ondeugend, de mama is ook ondeugend. Dan kom je het voort, daarom ben je ondeugend. Maar dat mag je niet zeggen, dan ben je brutaal, hè. Wat moet je dan doen? Nou, heel eenvoudig. Bidden tot God. Omdat je ook maar leren kennen wat Paulus mocht kennen. Nou, Gods kinderen hebben mogen leren kennen in een persoonlijk zielsleven. Want als Paulus hier dat spreekt, die tekst die ik u voorgelezen heb uit Korinthe, met die namen allemaal van die mensen, die goddeloos zijn, parkering zijn gekomen, dan draagt zo'n tekst een profetisch karakter. Paulus wil hem waarschuwen. Zo kunt u dat lezen tegen de komende verdrukking. Hij wil ze tevens sterken en troosten en bemoedigen. Dat wij niet alleen acht moeten geven op de dingen van de tijd waarin we leven. Maar bovenal de kracht mogen ontvangen. Om getrouwd te zijn. Tot in de dood. Want het kan ook voor Gods kind wel eens heel benauwend zijn. Vanmorgen hebben we nog gebeden voor die verdrukte kerk. Hè, die er is daar in Soedan en in Congo en andere landen daar. Op beestachtige wijze. Het is verschrikkelijk niet in details te kunnen treden om dat van een preekstoel te vertellen. Hoe die mensen worden vermoord. En gewoon worden afgeslacht. Christenen. Ook niet christenen. En als je dan leest naar die oorlogen die je woedigen om je heen. De oorlogen in het Midden-Oosten. En je leest dan hoe kindertjes moeten sterven. Van honger. Van dorst en van gebrek. Dan kun je alleen maar bidden. Heere, brengt gij het Joodse volk tot bekering. Opdat ze tot erkentenis komen dat ze Christus tot hiertoe massaal als land en volk hebben verloochend. Dan ga je bidden. Heere, bekeer gij ook al die islamieten enzovoort die behoren bij een terreurbende van de Hamas. Dat is de oorzaak. Dat is de oorzaak. Die moeten het bijltje er maar neerleggen. Dan sterft er geen kind meer van honger en van dorst. Dan zult u niet meemaken hoe Israël zijn taak zal verstaan om deze uitgehongerde mensen te gaan verzorgen. Maar dan liggen ze beide in de schuld voor God. Beide in erkentenis, uw doel is rein, uw volle schans rechtvaardig. Dan alleen is de vrede mogelijk te beginnen in Jeruzalem. Maar als je het allemaal wel zo leest, dan kan de schrik slaan om je hart. Hoe moet dat toch? Kijk, hier waren de Joden, merkte ik straks al op, vertorend, ze waren boos, omdat Christus ging samenwerken met de christenen en met Paulus. En Paulus was door hen vervloekt. Maar het Jodendom stond op het spel. Daarom moet Paulus sterven. Daarom worden de leidslieden christelijke gemeenten in diverse landen het eerst gedood door de bende criminelen. Maar nu komt de Heere tot Paulus. Komt hij ook tot mij? Maakt hij ook in delen? Ik kan niks pakken uit de Bijbel. Het is God die zijn woord neemt en brengt in het hart. Er is daar niet groot als je zo ziet op de neergang van Nederland. Op de neergang van kerkelijk Nederland. Wanneer je dan mag opmerken hoe de Heer zijn toren giet over Europa, maar ook over onze samenleving. En met name ook over de kerken en kerkelijke gemeenten. En de Heer die komt er met zijn lieve woord tot je ziel. En die zegt dan wat hier staat. Zij die bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want het kan ook eens een andere tijd zijn, hè? Zal meegemaakt, 2 keer. Gij zult stiller zijn. Ik de Heer zal voor u strijden. Ook al kreeg ik er een probleem mee, psychisch en geestelijk in mijn hart. Maar als de Heer spreekt, vrees niet, spreek, dan moeten we spreken. Niet over jezelf en niet over kerken, niet over dominees, daar zijn we allemaal zo goed in. We gaan allemaal naar de kerk toe, u misschien ook wel, misschien dat niet snapt, jongens en meisjes. Maar je papa en mama, die kunnen wel naar de kerk komen, ze hebben een weegschaaltje. Nou, jij kijkt naar mama, nee, mama heeft wel een pennetje in de hand om wat op te schrijven wat de dominee zegt. Mama heeft geen weegschaaltje. En toch, ook hetgene wat ze opschrijft, kan die naar zijn weegschaaltje. Wat bedoel ik ermee? Dat de Heere zegt, spreek van God en van goddelijke zaken. En dan mogen wij de zonden en de dwaaleringen niet verzwijgen. Ook al gaat het mis in je eigen vlees en bloed. Persoonlijk vind ik dat heel moeilijk. Moet ik heel eerlijk zijn. En toch, vrees niet, spreek. Maar als je dan in het hol van de leeuw bent, moet je spreken. En wat is voor mij kerkelijk, geestelijk, het hol van de leeuw? De evangelische secten en stromingen. Die als paddenstoel uit de grond herrijzen. In diverse revo-gemeenten in ons vaderland. Er zijn er al enkele tientallen. Waar enkele duizenden mensen naartoe gaan. In mijn geboortedorp Veenendaal gaan er al meer dan 2000 in die kathedraal naar die secte. Hoeveel gaan er niet in Urk? Komen ze in de Pinkstergemeente niet meer? Komen ze nu in de sporthal tegen? Ze kunnen de mensen niet meer kwijt. En zo kan ik wel 10 bekende plaatsen opnoemen. Zelfs mijn eigen dorp. Waar die secten en stromingen zich gaan uitbreiden. Onbegrijpelijk. Ik heb er wel mee gesproken, daarom waarschuw ik. Want de meeste ken ik ervan, getrouwd, op catechisatie geweest. En die dan de predikingen die gebracht worden in de revo-gezinnen zo bekritiseren. En die evangelisten als sprekers onze predikingen zo totaal onderuit halen. Wij zijn liefdeloos, wij preken Jezus Christus niet. Wij preken de 3 stukken die nodig zijn om een keer tot geloofskennis van Jezus te komen. Enzovoort, enzovoort. En wat is er nou gebeurd, vrienden? Dat geef ik jullie nou allemaal in de liefde mee. De samenvatting van het onderzoek en de gesprekken die ik gehouden heb met deze mensen. Waar staan ze schuldig aan? Achter in je psalmboekje heb je de catechismus, de Nederlandse geloofbelijdenis. En achter in je psalmboekje staan ook de Dordtse leerregels. En wat hebben ze nu gedaan voor die Dordtse leerregels? Ze hebben de Dordtse leerregels hebben ze doodverklaard. En de dwalingen die ze hebben strijden van de remonstrantismen, hebben ze nieuw leven ingeblazen. Jij moet geloven, Jezus ben ik aan je hart. En je moet hem omhelzen. Heeft jou lief. Heeft voor jou zijn bloed aan het kruis gestort. Dat is jouw werk. De vrije wil van de mens. En die prediking is door onze vader en het dorp vervloekt. En moeten ook wij vervloeken. Er is niks nieuws onder de zon. En dat is liefde. Niet dat wij iets beter weten. Maar kom niet aan het hart van het evangelie. Dat is Christus in de verkiezende liefde des vaders. De zoons en de heilige geestes. Daar vloeit alles het voort. Wat Paulus ook in Korinthe heeft mogen ondervinden. Toen de mensen tot geloof en bekering kwamen. Let op uw zaak. Persoon waar u ook woont, waar u ook wegkomt. En neem het te harte en onderzoek hetgeen. Wat u van Gods wegen en liefde meekrijgt. Want daar in Korinthe, ja inderdaad, dat is de troon van de Satan opgericht. Maar wat zegt de Heer dan? Ik ben met u, mooi hè, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Volk. Wij zeggen wel eens, er waren veel mensen in die kerk. Althans, zo breng ik het zelf wel die onder woorden. Of er veel volk in de kerk is, dat weet God. Want wij kennen elkaars hart niet. Maar hier staat dus dat er veel volk in de stad was. En dat was ook waar. Hier bedoelt Paulus in eerste instantie, ik verwijs je ook maar naar de kanttekening van de Statenvertaling. Hier is nog veel volk zonder God. Maar staat er de kanttekening wat bij? Maar er lag al volk in Korinthe onder het zegel van de eeuwige uitverkiezing Gods. Door de verzoening van Christus. En de Heere die zorgt daar zelf voor. Dan is dat de lust en liefde. Dus heb uw vijandschappen, uw hart afkeer tegen het woord uitverkiezing en verzoening door zijn voldoening, omdat hij het recht heeft voldaan. Dat is heel erg als je dat hebt. En vooral als dat zo blijft. Daarom staat hier, er was veel volk in de stad. Heren, dat hier ook veel volk mag zijn. Gun u allemaal bij dat volk te behoren wat ligt. Zet de kanttekening onder de zegel van de eeuwige uitverkiezing Gods. Want we zullen allemaal bekeerd worden. Dan krijg je allemaal van God een nieuw hartje. En dan zul je allemaal de Heer mogen vrezen. Dat gun je toch elkaar. Van ganse harten. Jazeker. Daarom is die prediking van Paulus en die kanttekening van mij zo hartelijk lief en dierbaar. Wat moet ik daar nog meer bij lezen? Ik zou het niet weten. Dit is het. Meer hebben wij niet nodig. En dat wordt ook bewaard bij de leraar die is naar de God zaligheid. En in deze wetenschap, velen werden erdoor bekeerd onder de prediking van Paulus. Anderhalf jaar lang heeft hij gewerkt naast de synagoge. En die woning, die stond tegen de synagoge, was het haardvuur van vijandschap. Daar brak ook een conflict uit. Maar als Gallio de stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden indrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor den rechterstoel, zeggende: Gallio. Voor diegenen die gestudeerd hebben, hoor ik niet bij, maar ik weet het wel. Had deze Gallio een broer, En die is wereldbekend geworden, ook zijn schrijft er deze dag toe, als filosoof. Deze Gallio, die was evenals in Israël. Pilatus, daar was ook stadhouder. En die was dan ook rechter. Dus waren er bijzondere dingen aan de hand. Dan moesten ze voor die rechter verschijnen. En dan moet Paulus ook. Want terwijl de Heer hem wel beloofd had, ik ben met u. Er is veel volk in de stad. Negatief en positief. Anderhalf jaar werkt. Ja, en dan staan de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op. Eendrachtig, één van hart, één van gemoed, één van gevoel. Ze waren het allemaal samen eens. Die man moet dood, weg. Die preekt niet het zuivere woord. Daar hebben we niets aan. We kunnen met onze godsdienst niet verder zoals hij het leert, zoals hij het ons leert. Dat is de achtergrond dat ze uitvallen tegen Paulus. Daarom gaan zij. En tekent ook Lucas hier dit drama voor de jonge gemeente in Korinthe. Waar Paulus in een brieven die hij geschreven heeft, heeft kenbaar gemaakt. Jullie kennen allemaal wel de brieven die hij geschreven in die gemeente. Het zijn er twee, nee, het zijn er drie. We kennen allemaal 1 en 2 Korinthe. Maar er is nog een brief van Paulus aan Korinthe. En die wordt genoemd de tranenbrief. Paulus schrijft even in die brieven: dit heb ik u onder tranen geschreven. En dan blijkt dat geschreven is in Paulus in een andere brief. En die hebben we niet. Die is verloren gegaan tussen aanhalingstekens. Zodoende is dat onze troost, dat de Heer regeert. En toen de Bijbel werd samengesteld, dat was zeg maar makkelijk te onthouden, in 400 na Christus. Toen werd de Bijbel vastgelegd, het Oude en Nieuw Testament, op een concilie. Toen wisten ze dat ook, dat er een brief weg was. Er waren meer brieven weg. Er worden allerlei brieven genoemd van Judas en van Sirach en noem alles maar op. Die zijn nooit teruggevonden. En terwijl ze 60 jaar in al die gemeentes zeer nauw hebben gezocht, ook in gemeentes waar de keizer huis heeft gehouden in de christelijke gemeenten, om alles te verbranden wat van christenen was. Maar toch, die schrift is vastgesteld. En die ligt hier vanmiddag nog op de kansel. Mooi, hè? Na al die jaren, diezelfde Bijbel. Daar moet je dankbaar voor wezen. Dankbaar, jazeker. Voor deze Bijbel met die kanttekening. Anders is er geen Bijbel. De rest is allemaal namaakwerk, is prutswerk. Het heeft me wel erg gestoken en geraakt. De top van de herstelde van die kerk toestemming heeft gegeven dat die herziene statenvertaling ook ingang mag vinden in diverse gemeenten. Enkele uitzonderingen van vergaderingen daar gelaten hebben ze die vrijgegeven. Als u met mij 20 jaar geleden, of toen die herziene statenvertaling misschien 20 jaar geleden het licht deed zien, wat er toen geschreven werd, principieel afkeurend door de synodeleden. Want het was inderdaad een nieuwe vertaling. Het was niet maar enkele woorden veranderen en vernieuwen die we niet meer spreken. Nee, het was een nieuwe vertaling. En niemand mocht die gebruiken. Die werd ten zeerste afgeraden. En als je een principieel bezwaar daartegen wil lezen, en verwijs u heel eenvoudig, dat moet u doen. Als u toch meent dat het moet kunnen, dan verwijs ik u naar de brochures van de Gereformeerde Bijbelstichting. Die hebben zonder oogmerk van concurrentie een principieel verslag gegeven van die Bijbel is en waarom wij die principieel aanwijzen en het ook daarom geen Bijbel is. Maar een boek met Bijbelse boeken. Heeft geen goddelijk gezag. Kun je niet lezen, kun je ook niet gebruiken. En ik herinner me nog, misschien herinnert u zich daar ook nog, de ouder althans. In 1951 werd de nieuwe vertaling aanvaard. Voor het eerst door de synode van de gereformeerde kerken. 20 jaar later was op die synode dat een bekende professor de vraag stelde aan de gereformeerde mannen en broeders. Ik heb een vraag. Hebben jullie gehoord in de afgelopen 20 jaar dat die nieuwe vertaling is verschenen, dat er iemand met de woorden en de teksten uit de nieuwe vertaling tot bekering en geloof is gekomen? Zou ik graag willen weten. Bleef stil. Dan kunnen we gaan dogmatiseren en theologiseren en gaan discussiëren. Dat was zijn vraag niet. En dat geldt ook voor de herziene statenvertelling. Houd het daarom heel eenvoudig op het eenvoudige, zuivere woord van de levende God. Daar is er nooit een mens bedrogen mee uitgekomen. Dat geef je ook maar in de liefde. Waar komt dat Paulus, die had natuurlijk ook problemen en waarschuwen en vermanen. Maar ja, hij werd in de kraag gevat. En hij werd meegenomen, gearresteerd door die mannen, godsdienstige mannen. En dan komen ze bij die Gallio, die rechter. En dan zeggen ze tegen hem, deze man en zijn vrienden, die raadt de mens aan in onze stad dat ze God zullen dienen tegen de wet. Niet tegen de wet van de keizer, maar tegen de wet van henzelf. Van het jodendom dat we aannemen, was de bedoeling. Ja, die man die hoort het aan. En dan ineens, dan lezen we dat Paulus, die daar staat, ze wil gaan verantwoorden. Hij wil zijn mond open doen, dat doet hij ook. Maar hij wordt als het ware gelijk het zwijgen opgelegd. Door die Gallio, door die rechter. En die zegt dan tegen de Joden, zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, ze zou ik u met reden ulieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien. Want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En het dreef hem weg van de rechterstoel. Voordat we samen deze woord toepassen gaan overdenken, gaan we samen zingen op Psalm 74. Daarvan vers 21 en 22. Rijs op, o God, rijs op. Toon uw gezag. Vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoon. Psalm 74, 21 en 22. gesproken tot Paulus. Niemand zal de hand aan u slaan. Geen haar zal u worden gekrenkt. En toch, dat gaat niet zachtzinnig hoor. Dat ze hem meegesleurd hebben naar de rechter. Als een boef. Als een crimineel. En inderdaad, Paulus, merken we op, die wil zich wel verdedigen. Hij wil strijden voor zijn kerk. Maar dan moet ik kerk schrijven met een hoofdletter. Want ik moet strijden, u misschien ook. Ik wil strijden voor mijn kerk. Met een B. Battle. Hij strijdt voor de kerk met een hoofdletter. Dat is de kerk van Christus. Die bestaat enkel alleen uit de uitverkorenen. Die daar in Korinthe zijn toegebracht. Tot de gemeente die zalig wordt. Hij wil strijden voor de gemeente van Christus. En voor hun toekomst. Ziet Paulus daar staan. Laten we daar eens op letten. Met enkele zinnetjes. Hij staat daar in de liefde. Hij behoeft helemaal niet te strijden. Er gebeurt hier eigenlijk een wonder. Hij heeft te maken met een wonderdoend God. Want Gallio, die blinde heiden, die wordt de beschermer van het dienaar van Gods woord en waarheid. Hij vreest de Joden niet. Maar zegt hij, jaagt die mensen weg. Toch hebben we anderzijds helemaal geen eerbied voor deze Gallio die bekend stond als een vriendelijk en zachtmoedig mens. Want zoals Paulus behandeld werd, zo zou hij niet toestaan dat Romeinen behandeld zouden worden. En hij weet niet dat Paulus ook het Romeinse recht heeft. Dat weet die man niet. Hij ziet immers met minachting neer op het Joodse volk. En ook op de christenen. Het is bij hem willekeur. Hij wil rust in zijn stad en in zijn provincie. Maar wij zien toch de hand van God hierin. In Psalm 2 staat dat de Heer zal lachen. Het is hier eigenlijk een heilige lach van God. Over de Joden en ook over Gallio. De spot wordt met hem bedreven. Want de Joden hebben zich belachelijk gemaakt. Ze worden als schare slijpers door de politie weggejaagd. Want de Helleen, dat is Gallio, een Griek. Die was ook antisemiet. Razecht. Want als Sotenes protesteert tegen die schandalige behandeling van zijn kerkenraad, krijgt hij een pak slaag. Later komen we tegen in de brief ik vanmorgen aangehaald dat hij kind Gods geworden is. Eén ding is zeker, wie een kuil graf voor een ander, valt er zelf in. Paulus heeft gezegd, of de Heer gezegd tegen Paulus, uw bloed zij op hun hoofd, het bloed van de afkeur. Israël heeft het zichzelf aangedaan. Dat ze het oordeel van God ontvangen. En Gallio, en dat is nou de toepassing. Gallio trok zich van al deze dingen niks aan, staat er. Eigenlijk is hij de type van de onverschilligheid. Houdt zijn schouder weg met de spulligie. Zowel Jood als de christen En als ze meningsverschil hebben over een tekst in de Bijbel, over een wetgeving van Mozes, dan moeten zij maar uit, daar bemoei ik me eigenlijk niet mee. Weg ermee. Maar het is wel aangrijpend dat het beeld wat hier getekend wordt van Gallio, trok zich geven deze dingen aan, van toepassing is, ook vanmiddag. Over ieder onbekeerd mens, jongen of meisje, die onbekeerd naar huis gaat. Als een vijand van het kruis van Christus. Dan kunnen we het allemaal wel horen en aanhoren. Maar we trekken ons geven deze dingen aan. Of we horen eens een prediking waar we denken, nou, moet dat zo? Is dat allemaal wel waar? Is dat geen scherp slijper? Zo kunnen we aan het redeneren gaan. Moet u niet doen. U moet er maar één keer tot uzelf, maar vergeet het niet. Voor u, voor jou, voor mij, kan het zo eeuwigheid worden. Dan hoef je niet oud voor te wezen, dat kan ook als je jong bent. Want ook een dominee blijft hij niet op deze wereld. Je kunt zo bezig zijn, ambtelijk, met zieke, stervende mensen en begrafenissen. Dat ook een dominee zichzelf vergeet. Hij is zo druk met de godsdienst. Tot vorige week, toen ik werd opgebeld door een familielid, dat een papa was overleden. Vrij onverwachts. Ik schrok, haakte op. Het was ineens met kracht. Geef bevel aan uw huis, waar gij moet sterven en niet leven. Ik dacht, krijg nou van God dan een tekst waar ik de rouwdienst mee moet leiden. Dat kan. Maar de Heere die bond op mijn eigen hart. Ik moet sterven. En of dat vandaag is of morgen. Of dat een paar jaar mee mag, ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. Eerlijk gezegd, het lijkt misschien een beetje onverschillig. Maar het is niet. Maak ik me daar helemaal geen zorgen over. Want het uur wat bij God bepaald is, kan ik niet overschrijden. Want er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Maar veel belangrijker is, als je het bevel ontvangt, je moet sterven. En wat betekent dat? Mijn ziel. Niet alleen hoe treurt ge is verslagen, maar mijn ziel, die moet God gaan ontmoeten. Als rechter. En als ik God als rechter niet kent, dat hij mij heeft gearresteerd, dat hij mijn leven heeft veroordeeld en dat hij mij heeft vrijgesproken op grond van het offer van die tussentreden borgenmiddag, de Heer Jezus Christus, dan ga ik een onbekende God als rechter ontmoeten. En die zal dan spreken, ga weg van mij. Gij werkt in ongerechtigheid. Dat zal het wezen. Menende in te gaan, in de hemel en in de hel geworpen te worden. Het nabijkomend werk komt daar allemaal in terecht. Want buiten Christus geen hoop, geen verwachting wie u bent en wie ik ben. Als dat zo mag wezen, dat je dan bevel aan het huis mag geven, dat je delen mag in die enige troost, in leven en sterven. Niet jezelf te zijn, maar het eigendom van Christus. En dan komt het, hè, wat nou op aankomt. Die mij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Die mij verlost heeft uit de heerschappij, de macht van de duivel. O, die gemene duivel. Kijk uit. Dat je vanmiddag niet tegenkomt die je had je als een Satan die komt als een engel des lichts. Die jou een beetje vroom maakt. Die jou een beetje bekeerd maakt. En zegt, ach, wat die dominee zegt, een beetje scherp. Dat zou wel waar wezen, maar ja, zo beleeft iedereen het niet. En zo kent iedereen het niet. En dat ken je ook nog niet. Je staat nog voor die zaken. Want je hebt de belofte gekregen, enzovoort, enzovoort. Vriend, lijn, die bedriegen de duivel. Want die belofte, die moet in Christus vervuld worden. Echt waar. En dan kunnen we als dominees elkaar wel de handjes opleggen, maar dat mag niet, hè. En dat doen we niet ook. Dan moeten we net als Paulus maar versmaad en veracht worden. Maar één ding mag niet gelden. En Galiël trok zich geen van deze dingen aan. Daarom geef het ook u mee. Om uzelf zeer nauw te onderzoeken. Hoe het met u voorstaat. Op wegreis naar die allesbeslissende, nimmer eindigende eeuwigheid. Dat is huiswerk wat u meekrijgt. En uw goddelijke bekering kan niet uitgesteld worden tot morgen. Want ik weet niet of ik morgen nog leef. En jij ook niet. Daarom is het toch een rust. Als je delen mag. In die gerechtigheid van Christus. Verklaard en toegepast is aan je ziel. En dat Gods geest. Dat steeds maar weer komt te bevestigen. Met de troostvolle belofte. Vanuit zijn woord en zijn getuigenis. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Uit de duisternis. En gebracht op een wonderbaar licht. Ten slotte, jongens en meisjes. Dat is de toekomst van Gods kerk. Gun ik jullie ook van ganse harte. Als jij nou zegt, ja, als ik thuis kom, dan ga ik mijn knietjes op mijn slaapkamer buigen. Hoeft niemand te zien. Nee, dat hoeft hij niet. Schat hem maar ziet, hij doet. En wat moet je dan bidden? Misschien dat hij wel zegt. Wat moet ik nou bidden als ik thuis kom? Zal ik je een gebedje leren? Ja, hè, dat kun je wel onthouden. Je gaat naar huis toe. En hij thuis komt een beetje. Heere, bekeer gij mij. Zo zal je bekeerd zijn. En als je dat niet kunt, dan bid je maar. Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mijn getrouwde wacht. Amen. We gaan samen zingen. Geen geval, geen zorg, geen list. Psalm 75, vers 4. daarin in vrede met u dragende God zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen.